Van harte welkom bij een podcast. Een podcast over kinderen zien. Op dit moment ben ik een opleiding aan het schrijven of een training aan het schrijven over het zien van kinderen. En waarom doe ik dat? Omdat ik steeds meer merk dat deze manier van spiegelen eigenlijk heel snel super fijne tools in handen geeft. En heel graag neem ik je in een podcast even mee in dit verhaal. Want dit verhaal komt natuurlijk niet voor niks dat ik daar weer helemaal in aanga. Want de laatste tijd begeleid ik best wel veel, met name moeders, die heel erg veel zorgen hebben over hun kinderen. En dan met name vaak over één kind. En deze zorgen, dat zijn op dit moment bij mij in mijn agenda per ongeluk puberkinderen. Puberkinderen met depressieneiging. Puberkinderen die niet meer naar school kunnen. Puberkinderen die helemaal vol zitten. Die niet meer verder komen. En waar je als ouder echt ongelooflijk veel zorgen over hebt. En als je naar die zorgen kijkt, dan willen we daar allemaal oplossingen voor bedenken. Oplossingen als een therapieschema. Oplossingen als misschien een bepaalde manier van zorgen dat je steeds een doel voor ogen houdt. Misschien bepaalde dingen verplichten. Nou, we hebben allemaal ideeën hoe we dat zouden kunnen doen. Medicatie kan ook nog een idee zijn. En eigenlijk is het zo belangrijk om het juist anders te zien. In de Germaanse geneeskunde is altijd de eerste vraag, en ik vind het ook de meest briljante vraag, waar is dit een oplossing voor? Waar zijn deze jongeren een oplossing voor? Wat willen ze ons laten zien? En aankomende woensdag heb ik een jongerenopstellingsavond. En werkelijk, wanneer je naar jongeren kijkt, ze zijn puurder dan wie dan ook. Ze zijn opener dan wie dan ook. En ze voelen zoveel meer dan wij als volwassenen. Hoe kunnen wij nou denken dat zij iets niet goed doen? Of dat bijvoorbeeld het gamen het grote probleem is. Of misschien het roken van wiet. Of misschien leggen we het probleem wel bij het onderwijs. Want dat is toch ook zo slecht. We hebben allemaal ideeën waar het aan zou kunnen liggen. Zelfs ideeën van onszelf. Misschien hebben ze wel ongezond voedsel gegeven. Of misschien komt het wel doordat papa en mama zoveel ruzie met elkaar hebben gemaakt in de scheiding. We hebben allemaal ideeën. En weet je, kinderen bedoelen dat niet. Kinderen bedoelen niet dat er iets moest veranderen. Of dat ze met z'n allen naar schuld moeten kijken naar de dingen die er gespeeld hebben. Hetgeen wat kinderen willen laten zien is dat dat wat zij voelen er mag zijn. Dat het er ook bij ons mag zijn. En als je dan kijkt naar de doodswens of naar de depressie. Ik weet zeker dat als wij bijvoorbeeld nu 10 jaar terugkijken. Dan hebben we allemaal keihard gerend om te overleven. Dan hebben we allemaal geprobeerd om in elk geval onze baan maar te behouden. En we hebben zoveel gedaan om te zorgen dat wij het zouden overleven. Dat deze jongeren misschien wel aangeven, stop daar nou toch eens mee. Ga gewoon eens kijken hoe het is als je gewoon eens niet in die overlevingsmodus staat. Als je misschien zelfs wel denkt dat je dood zou willen. Hoe zou dat zijn? En zo gauw als ik dit uitspreek, dan kan het bij sommige mensen meteen al een schrik geven. Een schrik omdat wij dat niet omarmen. Hoe harder wij bezig zijn met overleven. Hoe harder wij aan het rennen zijn om geld te verdienen. En rennen zijn om banen te houden. En rennen om onze kinderen eten te geven enzovoort. Hoe minder graag wij eigenlijk willen denken aan een eventuele dood. En moet je ook eens voorstellen als je dan een diagnose krijgt. Hoe bang ben je dan? Of in de periode van corona, hoeveel mensen waren er bang voor de dood? Heel veel mensen. En hoeveel mensen spraken dat werkelijk uit? Heel weinig mensen. Ze vochten tegen de mensen die zich niet aan de regels hielden of hadden daar een oordeel over. We stonden met z'n allen als een soort van leger klaar om ervoor te gaan vechten. Want vechten zijn we beter in dan het over ons heen laten komen. Maar wat als we ons eens beseffen dat we het over ons heen zouden mogen laten komen, zoals die kinderen dat soms ook doen. Dat we gewoon dood zouden mogen willen, want we vinden de dood zo super lastig. En hoe lastiger ik de dood zou vinden, hoe meer ik dat probeer te verstoppen, hoe meer ik dat ook in de periode van corona heb willen verstoppen, hoe meer het lijkt te borrelen, hoe meer het naar boven lijkt te komen, hoe meer kinderen dit aan ons laten zien. Waarom spreken wij over bepaalde thema's niet? Waarom vinden we het moeilijk om over de dood te praten? Waarom willen we daar liever nu even niet over hebben? Of als je ziek bent, nee joh, daar praten we niet over. Of waarom vinden we het zo ingewikkeld als het in ons systeem ziekte of dood heeft plaatsgevonden om daar uitgebreid over te praten met elkaar? of om daar eindeloze tranen over te laten lopen. Nee, we denken alleen maar aan, we moeten zo spoedig mogelijk weer aan het werk. Misschien is dat zelfs wel de eerste vraag en ben je alweer aan het werk? Laten de kinderen van nu ons deze thema's zien. Thema's die in het systeem verstopt zijn. De dood waar te weinig over gesproken is, want als je er niet over praat, dan is het er misschien nog niet. Ziekte waar we ook niet over praten. Dat is zo heftig en het is zo allesbepalend. Wat als we het daar gewoon ook niet meer over hebben? Het is gelukkig goed gekomen. Maar al deze trauma's willen wel geleefd. Ze willen gezien. We moeten erover praten. Misbruik, nog zo'n thema. Bij opstellingen zie ik het zoveel voorkomen dat kinderen dat nu spiegelen. Kinderen spiegelen het door seksuele thema's te hebben. Door misschien een andere gender te willen. Omdat ze echt niet met mannen in aanraking willen komen. Omdat oma bijvoorbeeld vroeger misbruikt is geweest. En al deze thema's, ze lijken groter en groter en groter te worden. Omdat wij ze meer en meer verstoppen. En hoe meer wij ze laten zien, hoe meer het er mag zijn, hoe meer depressie er mag zijn en dood er mag zijn en misbruik er mag zijn. Hoe meer we daar zonder oordeel over zouden kunnen praten. Want je hoeft er niet over te oordelen, want zelfs misbruik is ergens een oplossing voor. En nu denk je misschien, nou dat is wel een hele heftige uitspraak. In alle opstellingen die ik heb gedaan om misbruik, was het ergens een oplossing voor? Was het een oplossing van iemand die super alleen en verdrietig voelde en op die manier misschien wel de aandacht kreeg? En was het misschien een oplossing omdat er een seksuele drijf in de familie verstopt werd, waardoor het echt niet anders meer kon dan op deze manier? Dus we hebben daar geen oordeel over te hebben. We hebben het alleen maar te zien. Te zien en te begrijpen en het daar neer te leggen. Het te erkennen. En het moment dat je dat kan, het moment dat jij kunt zien hoe het verhaal in elkaar zit, kijk je voor altijd met andere ogen. En zul je het voor altijd anders voelen. Dus als je naar een kind kijkt die bijvoorbeeld met de dood bezig is, kijk dan eens welke dode momenten in het voorgeschiedenisverhaal van jou of jouw partner te weinig aandacht hebben gehad. Wat was ingewikkeld? Welke dode situaties of mensen die overleden zijn, zijn niet verwerkt. En in ieder systeem zijn er heel veel. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar misbruik. Waar wordt daarover gesproken alsof het iets heel slechts was van die persoon, die ene oom die dat deed? Maar wat als we zouden kunnen zien waarom die ene oom dat deed? En niet om hem schoon te praten, want dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat hij die grens over had moeten gaan. Maar als je kunt zien waar het een oplossing voor was, dan verandert het beeld, ook al zijn er dan mensen slachtoffer van. En ik denk dat de jongeren van nu dit ons allemaal willen laten zien. Ons vragen om dit juist open te gooien, allemaal open te gooien. En ik weet dat dat moeilijk is. Maar ik weet ook dat als je het verstopt, dat er extra lading op komt. En dat alles wat we ook maar een klein beetje openmaken al, dat het druk eraf gaat. Net als bij een dop die onder druk staat op een fles. En je doet hem een heel klein beetje open, dan is de druk direct al minder. En misschien kan ik met deze podcast de druk eraf halen. De druk die wij erop zetten. We proberen zo met alle macht te overleven. We zijn zo bezig met overleving, met geld, met oh, straks redden we het niet. En oh, allemaal angsten. En leven vanuit angst, dat werkt niet. Het moment dat je altijd bezig bent met wat als, dan is de intentie angst en zul je alleen maar meer angst naar je toe zien komen. En het moment dat je dat gaat zien, als je gaat zien dat angst juist angst brengt, dan kun je ook zien dat het misschien allemaal in de natuur helemaal niet zo bedoeld is. Dat we niet overal roofdieren hebben staan, terwijl wij denken van wel. En dat we denken als we dan bijvoorbeeld te laat komen bij de sport of bij de dansles, ja, misschien zegt de juf dan even van, goh, nou, je moet wel even wat eerder komen. Of als we op school te laat zijn, dat we dan gelijk een streepje krijgen. Of als we bij onze baas te laat komen bij een vergadering, dat hij er wat van vindt en dat we afgewezen worden. Maar in de basis gaan we niet dood. In de basis krijgen we een kleine afwijzing. En die afwijzing, die kan ons tot alles toe aanzetten om te zorgen dat wij het overleven. Dus we kunnen dan echt onze hele ochtend zijn best doen om te zorgen dat we op tijd komen. En dat is ook helemaal oké. Maar wat als je dat op tijd komen van nature gewoon kan? Omdat je niet bang bent dat het verkeerd gaat. Want omdat jij in de flow bent, in de zomerwolfrol. En als je vanuit die positie kunt kijken naar alles, dan hoeven we ons de kop niet zo gek te maken met van alles. Dan kunnen we rustiger leven. En dan kunnen we zien dat wij doorlopend denken dat het gaat over overleving. Terwijl het eigenlijk gaat over leven. Kun jij werkelijk leven of ben jij dagelijks bezig met overleven? Ik denk dat de kinderen die graag dood zouden willen, de pubers die tegen depressies aanhangen, ons willen laten zien hoe wij doorlopend in de overlevingsstand staan en hoe wij onszelf weer mogen gunnen om te gaan leven. Wellicht gaan zij dat dan ook meer doen. Dankjewel voor het luisteren.